Ik wil vandaag met u spreken over verwachting. En ik wil dat doen aan de hand van Psalm 62, vers 6, maar ik wil deze hele psalm eerst met u lezen. Een psalm van David voor de koorleider over Jedutun. Zeker mijn ziel is stil voor God, van hem is mijn heil. Zeker hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting, ik zal niet al te zeer wankelen. Hoe lang bedenkt u nog kwaad tegen een man? U zult alle gedood worden, u zult zijn als een hellende wand, een instortende muur. Zeker zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten, zij scheppen behagen in leugen. Met hun mond zegenen zij, maar in hun binnenste vervloeken zij. Zeker mijn ziel zwijgt voor God, want van hem is mijn verwachting. Zeker is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting, ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem ten alle tijden volg. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht, God is voor ons een toevlucht. Zeker eenvoudig is hij een zucht, aanzienlijke een leugen. In de weegschaal gewogen zijn zij tezamen lichter dan een zucht. Vertrouw niet op onderdrukking, stelt geen ijdele hoop op roof. Als het vermogen toeneemt, zet er het hart niet op. God heeft één ding gesproken. Ik heb dit tweemaal gehoord, dat de kracht van God is. Ook de goedertierenheid is van u, Heere, want u zult een ieder vergelden naar zijn werk. In de NBG-vertaling staat vers 12 wat anders. Daar staat dat hij het eenmaal gehoord heeft. Dat de Heer eigenlijk eenmaal gesproken heeft en dat hij het tweemaal gehoord heeft. En ik heb er verschillende vertalingen op nageslagen en ik denk dat dat niet de meest gelukkige weergave is. Hier staat dat God één ding gesproken heeft en dat David het tweemaal gehoord heeft. Nou, we hebben ook meer dan eens gehoord, ook tijdens onze bidstonden, dat de Heer dit woord eigenlijk aanroerde. Het woord verwachting. En dan zie je dat David in vers 6 zijn ziel opdracht geeft om te zwijgen. We weten niet precies de omstandigheden waarin David verkeerde. We weten natuurlijk wel dat hij vaak in moeilijkheden verkeerde. Ook in oorlog, een gevaar, onderdrukking. Hij werd gesmaad, beschimd, hij is op de vlucht geweest, hij heeft van alles meegemaakt. Maar wat hier precies de toestand van David was, dat weten we niet. Er staat natuurlijk in Psalm 63, zie je, hij was in de woestijn van Juda, maar hier staat dat niet bij eigenlijk. En ik weet niet hoe het met u is in uw hart, hoe het met uw verwachting is ten opzichte van de Heere. Maar je ziet dat er soms een strijd kan zijn. En daar vertelt David hiervan. En misschien als u teruggaat, dat het met u hetzelfde is als met sommige anderen. Wat ik wel eens verneem, en ook onze eigen ervaringen zijn zo, je komt tot het geloof en je hart loopt over. Je hart loopt over van blijdschap en van dankbaarheid. En u getuigt tegen iedereen die u, als u de kans als het ware, maar krijgt. U bent enthousiast. Misschien soms zelfs een beetje te, maar u bent enthousiast, want het vuur brandt in uw hart. En als u bidt, dan denkt u er niet eens bij na of die gebeden verhoord worden. Want u hebt gelezen in het woord en u gelooft wat er staat en u bidt en het gebeurt nog ook. Dat was uw eerste toestand. De eerste liefde. En dan komt er een situatie dat u eigenlijk de Heer niet meer zo nodig heeft, want u weet hoe u moet bidden. Immers werd al meer gebeden en de Heer heeft het verhoord. De oplossing kwam. Misschien kwamen uw vrienden tot geloof. Er gebeurde van alles en de Heer verhoorde uw gebeden. En u wist inmiddels hoe u moest bidden, hoe u de boze moest bestrijden misschien, of voor andere situaties bidden. Maar toen merkte u dat God niet meer elk gebed zo snel verhoorde. En dan komt die ziel, want in uw ziel zit uw verstand en uw gevoel. En toen begon uw ziel tegen u te praten. En niet alleen uw eigen ziel, maar ook de zielen rondom u heen. Misschien van uw broeders, van uw zusters, misschien van uw vrouw. Of van hun kinderen, van wie het ook zijn mag. En ook uw eigen hart. En de duivel die fluistert natuurlijk ook in mee. Ja, dan moeten we toch ons verstand gebruiken. Verstand is een onderdeel van onze ziel. David doet dat anders. Hij zegt, mijn ziel zwijgt. Zwijgt voor God. En toen zo van lieveling, dat gaat meestal niet heel snel, maar zo van lieveling, toen gebeurde er niet meer. Uw gebeden werden niet meer zo verhoord. Minder. En misschien, tot slot, was het sporadisch. En als u bad, dan was uw verwachting weggeëbt. U bad met een soort berusting. En dan hoorde u, ja, God geneest niet altijd en God verhoort niet altijd. En misschien hebt u er nog wel een boek over gelezen, over de onverhoorde gebeden. Ik weet het niet hoe het bij u is gegaan. Maar in ieder geval is het zo dat de verwachting er niet meer was. Ja, nog wel als het ver weg was en niet de grote problemen voor de Heere. En misschien had u op een bepaald terrein nog wel een, in die zin, als ik het zo mag zeggen, een beetje succes. Uw gebeden werden verhoord op een bepaald terrein als u bad voor zieke mensen of voor oude mensen of juist voor kleine kinderen. En daar was uw geloof nog gevestigd, gelukkig. Daar bleef het nog staan. Maar gaandeweg werd uw verwachting niet minder. Misschien werd uw gebed wel, uw verwachting minder. Misschien werd uw gebed wel meer. Misschien werd uw gebed wel vermenigvuldigd. Maar de verhoring bleef uit, of althans, u dacht dat de verhoring uitging. En David zegt tegen de gelaten, in gelaten 3, vers 3, u bent begonnen in de geest. En waarom ga je nou verder? Waarom eindig je in het vlees? Want wij moeten bidden in de geest, zegt Judas. Ik wil daar straks nog eventjes wat meer over zeggen. Misschien bent u wel gaan lijken op die mensen uit Jesaja 58 vers 3 die zeggen, heren, waarom vasten wij als u er toch geen acht op slaat? Waarom bidden wij eigenlijk als u toch niet luistert? En heren, wij bidden al zo lang. Heren, we bidden al jaren voor onze kinderen, heren, en we zien er nog niks van. Heren, ik bid al zo lang voor mijn ouders en ze komen niet tot geloven, voor de buren. Voor de buren, voor de mensen om ons heen, of wie het ook zijn. U kent allemaal uw eigen situatie. Misschien is het wel voor uw partner, voor uw man of voor uw vrouw. En u bidt en het lijkt wel of de Heer u niet verhoort. En misschien is de hemel zelfs wel volkoper geworden voor sommigen. En dan zegt Judas, misschien kunnen we er even naartoe. We gaan hier dadelijk nog terug naar Psalm 62. Judas, één hoofdstuk, net voor Openbaring. Vers 20. Maar uw geliefde, bouwt u zelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Wel, als u zelf wil opbouwen in uw allerheiligst geloof, dan moet u voortdurend het woord van God tot u nemen. En voortdurend de belofte zien die de Heer gegeven heeft. Maar dat niet alleen, u moet ook uw ziel het zwijgen opleggen. Uw gevoel wat u naar links trekt, terwijl de Heer zegt, u moet daarheen. Uw gevoel wat strijdig is met het woord van God. Uw gevoel wat strijdig is vaak met de belofte van God. Dat kan op velerlei manieren kan dat zijn. U voelt zich ziek. U voelt zich mat. U voelt zich lusteloos. Sommigen voelen zich zelfs depressief. En dan zijn dat zulke heerlijke beloften van de Heer. Van het woord van God. Voor een kind van God. Dat zijn gebeden verhoord worden. En dan zegt Judas, bouwt uzelf op. Dus u moet, lieve gelovigen, uzelf opbouwen in uw allerheiligst geloof. En dat betekent dat u zich ook moet voeden met het woord van God. En dat u terug moet keren naar het leven wat u begonnen bent en u past op het geloof. Daartoe leefde u nog niet vanuit uw ziel, vanuit uw gevoel, vanuit uw verstand. Maar heel eenvoudig als een kind geloofde u dat het woord van God waar was. En u begreep misschien niet altijd wat er stond, theologisch ook niet. Maar u geloofde dat dit het woord van God was. U had het immers daadwerkelijk ondervonden in uw hart. De Heer had u verlost van uw zonde. Vrijgemaakt. Van de werken van de duisternis. Vrijgemaakt van uzelf. En het bruist in uw hart en het stroomt over. En voor lieveling werd dat steeds meer gedempt. Gaat heel langzaam. En zo voor lieveling was uw verwachting weggeëbd. En kwam er berusting. En ging u bidden eigenlijk niet in de geest, maar ging zoals Judas ons hier de opdracht heeft, bid in de Heilige Geest, maar u ging bidden in uw ziel. Het was niet meer geesteskracht, maar het was zielskracht. En dan is het zo moeilijk om te geloven dat de Heer ook vandaag nog redt en nog geneest en nog bevrijdt. En dat Hij nog steeds dezelfde is, dat Hij niet veranderd is, dat Christus Jezus nog steeds dezelfde is, dat Hij onveranderd is en dat de Heilige Geest nog steeds dezelfde is. En dat de Heilige Geest eigenlijk inmiddels meer ruimte in uw hart gevonden moet hebben in plaats van minder. En dan zegt Judas hier, bouwt u zelf op in uw allerheiligste geloof. En David geeft ons de sleutel aan. Zwijg mijn ziel, Goden. Dus met andere woorden, als God spreekt, de Heer heeft gesproken, en de Heer kan ook zijn dode letter levend maken, dat Hij spreekt met u, zwijg dan ziel. En als u bidt, en er komt twijfel in uw hart, er komt ongeloof in uw hart, er komt redenaties in uw hart, dan leg dan je ziel het zwijgen op. Als u uw ziel dan niet het zwijgen oplegt, kunt u niet bidden in de geest. Dan kunt u niet bidden in de Heilige Geest. Zomaar uit het niets, dan weet u hoe het gaat, zomaar uit het niets kunnen er zomaar gedachten in u komen. Zomaar uit het niets kunnen er zomaar woorden in u komen. En misschien komt het uit uw eigen ziel, uit de diepere lagen, de diepere bewustzijn, maar misschien wordt het ingefluisterd. Dat kan op allerlei wijze. Maar u moet niet leven door de ziel. U moet leven door het geloof. En u moet uw ziel als het ware corrigeren. U moet uw verstand en uw gevoelsleven en uw wil brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. Brengen onder het woord van God, dan wordt uw ziel een hindernis in uw geloofsleven. Dan wordt uw ziel een verhindering om de gebeden van de Here verhoord te krijgen. En eigenlijk die verwachting die nodig is. Want verwachting heeft natuurlijk alles met hoop en met geloof te maken. Want niet een hoop en verwachting buiten het woord van God. Je kunt in je enthousiasme ook hele prachtige dingen verwachten. Dat is niet gebaseerd op het woord van God. En dan zult u ook zien dat dat vaak niet uitkomt. Maar een verwachting gebaseerd op het woord van God, zoals David zegt. Eén ding heeft de Heer gesproken. En ik heb het tweemaal gehoord. En dan staat het vast. Ik wil met u nog eens even lezen in Daniel. Dan kunnen we ook nog wat zien. Hoe het kan gaan. Daniel 10. Het is zo heerlijk dat het woord van God ons wijst en onderwijst. En ons ook de dingen openbaart die in het verborgen gebeuren. Daniel 10, vers 11. En hij zei tegen mij, er kwam een engel bij Daniel, en hij zei tegen mij, Daniel, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal, en ga staan waar u stond, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan. Toen zei hij tegen mij, wees niet bevreesd, Daniel, want vanaf de eerste dag, Daniel dacht ook dat zijn gebed niet verhoord was, was wekenlang aan het bidden. En hier zegt die engel, vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde, om inzicht te krijgen, en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen. Maar de vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij. Maar gezien Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om uw inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dag. Daniel was niet gestopt met bidden. Daniel was niet gaan twijfelen. Hij bleef, als het ware, in vasten en in gebed, totdat hij ook die verhoring daadwerkelijk voor zijn eigen ogen zag. Maar van de eerste dag af Zegt deze engel tegen Daniel, vanaf de eerste dag dat u zich met heel uw hart ertoe legde om inzicht te verkrijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van de God zijn uw woorden gehoord. Vanaf dat eerste moment. Maar Daniel kon het nog niet zien. Ook dat kan bij ons gebeuren. Dat onze gebeden verhoord zijn. Dat de Heer onze woorden gehoord heeft. Maar dat de uitvoering als het ware, er kan een tijdspanne zitten. Er kan tegenstand zijn. Dat zien we hier. Hier is tegenstand in de hemelse gewesten. De machten en krachten die bezig zijn om deze engel tegen te houden. De machten en krachten die bezig zijn om de verhoren van uw gebeden tegen te houden. Maar dat wil niet zeggen dat God niet gehoord heeft. En daarom is het zo belangrijk. Dat we dan bidden in de geest. En de Heilige Geest zal het ook ons duidelijk maken. Hij verschafte Daniel inzicht. Hij zal ook ons inzicht geven. Als we dan ook een versies lezen. Vanaf vers 19. Dan zegt hij. Wees niet bevreesd. Zeer gewenste man. Vrede zij u. Wees sterk. Ja, wees sterk. En terwijl hij met mij sprak. Werd ik versterkt. En ik zei. Laat mijn Heer spreken. Want u hebt mij versterkt. En toen zei hij, weet u waarom ik naar u toegekomen ben? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid. Al maakt u één zich met mij sterk tegen hem, behalve uw vorst Michael. Het ging hier over inzicht. Het ging hier niet eens over moeilijkheden. Het ging hier over inzicht. David had er zijn hart op gezet. Heer, ik wil het verstaan. Heer, ik wil het begrijpen. Nou, zo mogen wij ook bidden. Als we met dingen worstelen. Als we met het woord van God worstelen. Met het woord van God bezig zijn. Of met uw situatie. Met de gebeden. De mensen waar u bidt. De situaties voor u bidt. En u hebt geen inzicht. Dan mag u daar uw hart op zetten. En dan zal de Heer u ook inzicht verschaffen. Maar wat we vast moeten houden is dat we hier zien dat die onze gebeden verhoord kunnen zijn. Maar dat we als het ware de werkelijke verhoring nog niet ondervinden en nog niet zien en nog niet meemaken. Dan zijn de gebeden bij de Heer verhoord, maar er kunnen allerlei redenen zijn waaronder een tijdspanne zit tussen als het ware de uitvoering. De daadwerkelijke uitvoering die u zichtbaar waar kunt nemen en het moment van de verhoring van onze gebeden. We zien in Jozua dat Jozua de Jordaan overtrekt. Jericho wordt ingenomen en dan gaan ze naar Ai. En dan zijn er geen verspieders meer nodig. En Jozua raadpleegt de Heer ook eigenlijk niet meer. Wat ik straks gezegd heb in het begin, dan leef je zo kort bij de Heer. Maar Jozua dacht dat dit nou misschien wel zo kon doen. En een klein ploegje was wel genoeg. Maar dan zien we dat Ai niet ingenomen wordt. 36 Israëlieten verliezen het leven. En dan gaat hij binnen. En oh, wat lijken wij op Jozua, denk ik wel eens. We liggen daar ook op ons aangezicht. En wij roepen, en wij smeken. En we blijven binnen. En dan zegt de Heer, Jozua, hou nou eens op je. Ga nou eens staan. Je snapt toch wel dat het een oorzaak moet hebben. Dat ik het niet zomaar laat gebeuren, hè. Hij zegt, er is een man, er is zonde in jullie meer. Dus een man, een zonde, kan zeker een ernstige hindernis zijn voor de verhoring van onze gebeden. Dan zal de Heer willen dat eerst de zonde opgeruimd wordt. Want hij is een rechtvaardig God. En dan moet Jozua luisteren naar de Heer. En ook wij moeten het doen. Stil zijn voor de Heer. En niet in je ziel allerlei redenen bedenken. En niet allerlei gedachten spint. Maar dat je stil bent voor de Heer, zegt de Heer. Laat het mij zien. Heer, wilt u het openbaren? Wilt u het openbaren, heren? Waarom we de nederlaag lijden? Waarom de verhoring nog niet is gekomen? En dan wil ik met u toegaan naar 1 Johannes 5. Er zijn vele teksten die ik zou kunnen pakken, maar ik wil hier nemen 1 Johannes 5. Vers 14 en 15. En dan zegt Johannes, dit is de vrijmoedigheid die we hebben in het toegaan tot God, dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als we weten dat hij ons verhoort wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van hem hebben gebeden ontvangen. Is Gods woord duidelijk of is Gods woord niet duidelijk? Dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. We hebben vanmorgen gehoord vanuit Johannes 9 vers 31 dat de Heer naar een goddeloze niet luistert. Maar als wij de Heer mogen kennen, als wij toegaan tot die troon der genade op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, en de Hebreeënbrief zegt dat ook, geeft uw vrijmoedigheid niet prijs. Nou, als u uw hart niet tot zwijgen hebt gebracht, dan zult u vaak ervaren in uw binnenste dat u geen vrijmoedigheid heeft. Niet om te getuigen en ook niet toe te gaan tot de troon van God. Dan is daar iets in uw ziel wat speelt en wat drukt en wat met u praat. Allerlei gedachten die kunnen u bezighouden. Dan heb je geen vrijmoedigheid in het toegaan tot God. Dan is die vrijmoedigheid eigenlijk als het ware geroofd. Uw moed is niet meer vrij, maar uw moed raakt als het ware gebonden. Dan is uw vrijmoedigheid geroofd. Dus dan moet u eerst onze ziel stilmaken. Dan moet u zeggen, Heere, ik wil toegaan, zoals de Hebreeënbrief dat zegt, met een oprecht hart, met een waarachtig hart. En als u aangeklaagd wordt in uw hart, dan gaat u niet toe met een oprecht hart. Misschien hebt u er hele kromme ideeën over, dat u eerst volmaakt moet zijn. Dit eerst spreekt over een oprecht hart. Hij spreekt niet van een volmaakt hart, maar van een oprecht hart. Zoals Daniel zijn hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen. Hij was daar in zijn geheel bij betrokken, om inzicht te krijgen. Dat is een hart gezet. Hij had geen verdeeld hart. Hij had geen hart wat zich deels bezig hield met de mogelijkheid dat de Heer misschien geen antwoord zou geven. Dan hield hij zich niet meer bezig. Hij hield zich niet meer bezig, maar Heer, misschien is het niet uw wil om mij inzicht te geven. Dan kent u het woord van God misschien nog niet, dat de Heer de Heilige Geest gezonden heeft om ons de toekomende dingen te vertellen. Om te openbaren wat er in Jezus is. Om ons daar deelgenoot van te maken. Maar daarvoor kwam hij immers. Dus toegaan met een waarachtig hart. In de volle zekerheid van het geloof, zegt de Hebreeërs. In de volle zekerheid van het geloof. Dus dat is niet met onzekerheid gepaard gaande, niet met twijfels, niet met wroeging, niet met spijt, niet met jamaars, maar in de volle zekerheid van het geloof. Met een geweten wat gereinigd is van besef van kwaad door het bloed van Jezus. Dus u moet uw zonde beleden hebben, zeker. En met een lichaam wat gewassen is in zuiver water. Zo gaan we toe. En de Hebreeënbrief zegt ook, geeft uw vrijmoedigheid niet prijs. Dus dat betekent dat uw vrijmoedigheid als het ware onder vuur ligt. Die boze weet precies hoe hij u moet beroven van uw vrijmoedigheid. Van de vrijheid in uw gemoed die u in het begin wel had. Heel eenvoudig ging u. U had al die twijfels niet. U had al die sores niet en die gedachten. En die jama's. U ging vrijmoedig. En daarom zegt de Heer ook, geef uw vrijmoedigheid niet prijs. En dan zegt de Heer Schrift hier gewoon, dat hij ons verhoort. Nou, daar wil uw verstand heus niet altijd in mee. Want dan komen al die gedachten boven, maar Heer, ik heb toch voor hem gebeden, en ik heb voor haar gebeden, en ik heb toen voor die situatie gebeden, en Heer, ik heb niet gezien dat het verhoord was. Dan moet u toch uw ziel, uw verstand en uw gevoel onderwerpen aan het woord van God. En dat is de les die we mogen leren vandaag op Psalm 62. En dan mag u gerust zeggen, Heer, ik snap het niet. En Heer, ik heb moeite om het te geloven, maar Heer, ik wil datgene wat in mijn ziel is onderwerpen aan uw woord. Want Heer, u bent God en ik ben een mens. En Heer, ik wil dat mijn ziel zich buigt voor u. Psalm 42, want buigt gij u neder om mijn ziel. Maar het is een ander buigen. Het is buigen voor de omstandigheden. Maar we moeten wel buigen voor de Heer. Buigen voor God. Buigen voor Gods woord. En als de Heer zegt dat hij onze gebeden verhoort, wie ben ik dan om te zeggen, nou, hij verhoort ze soms. Of hij verhoort ze niet altijd. Dan moet ik buigen, dan moet ik me onderwerpen. Ik mag wel zeggen, Heer, ik begrijp het niet. Nou, wij begrijpen ook niet alles. En wij zien ook niet alles. Daniel begreep het eerst ook niet. En Jozua begreep het eerst ook niet. Maar later wel, want de Heere ging het openbaren. Dan mogen wij zeker vragen, Heere, dit begrijp ik niet en dat begrijp ik niet. En Heere, dat daar geen verhoring is gekomen, Heere, begrijp ik ook niet. Maar weet ook, als wij bidden voor zielen, dan weet u ook dat de Heere respecteert dat de mens ook een wil heeft. En u weet niet hoeveel er voor u gebeden is voordat u tot geloof kwam. En ik ook niet voor mij. Ik weet wel, als u terugkijkt, dat de Heer heel veel moeite heeft moeten doen om mij tot het geloof te bewegen. En dan denk ik dat hij vanaf het begin van mijn leven daarmee bezig is geweest. Maar ik was 36, voor ik mijn knieën boog voor de Heer. Daarom moeten wij soms geduld hebben. En moeten wij volharden. Maar hij verhoort ons telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En dat is het woord van God. En alles wat er tegen in opstand komt, in uw hart, in uw ziel, dan moet u het zwijgen opleggen. Hoe vaak gebeurt het niet als u wilt bidden dat die ziel begint te praten? Soms over wereldse dingen. Soms over dingen die u moet doen of gedaan heeft, weet ik van wat. Die ziel moet zwijgen. Hoeveel broeders en zusters kom ik niet tegen die daarmee worstelen? Dan zit ik te luisteren onder een prediking en dan word ik een dag afgetrokken, want dan zie ik die bewegen, of ik zie dit gebeuren, of ik zie dat gebeuren. Uw ziel moet zwijgen. Uw ziel staat in diensten van u en van de geest en van de Heer. Uw ziel moet zwijgen. U bent niet verplicht om altijd naar die ziel te luisteren. U bent niet verplicht om altijd naar allerlei gedachten te luisteren. Want dan wordt u geleid door die gedachten. En u weet niet, die gedachten komen soms van uzelf, soms van een ander, soms van de tegenstander die ze inblaast. Waar is dan de Heer? Wat moet aan de Heer? Wat moet aan de Heilige Geest? Hoe moet de Heilige Geest u leiden? Hoe moet ik bidden in de Heilige Geest als mijn ziel vol is met allerlei roerselen, allerlei bedenkselen, allerlei gevoelens? Nee, dan moet mijn ziel tot zwijgen komen. Dan moet je tot rust komen. Misschien als u gebidden dat u nog heel vol bent van de drukte van de dag, de zorgen van de wereld. Breng uw ziel eerst tot rust. Breng hem eerst tot stilte. En dan kunt u gaan bidden in de Heilige Geest. En dan zal de Heilige Geest u zeker bepalen bij dit woord van God. En kijk dan vers 15. En als wij weten dat hij ons verhoort. Hoort u? Dat is een weten. Dat is een zekerheid. En hoe weet u dat zo zeker? Wel omdat God het zegt. En daarom zegt David, zwijg mijn ziel Goden. Dus met andere woorden, onderwerpt u aan God. En wees stil voor hem. Ga dan niet zitten praten. Als u met de Heer zit te praten, ziel, hou dan eens even je mond. U vindt het zelf misschien ook wel innerlijk als u met iemand staat te praten en er komt iemand bij die praat er gewoon dwaas doorheen. Dan zie je, hou nou ook eens even op. Zwijg nou eens even. Want ik was even met die meneer, of met die mevrouw aan het praten. Of met die broeder, of met die zuster. Nou, zo moet die ziel zich er niet mee bemoeien. Want u bent met de Heer aan het praten. U bent met uw God aan het praten. En dan zegt de Heer, als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagd, dat wij hebben gebeden ontvangen. Ziet u dat? Ziet u dat het woord van God ons geen ruimte laat? En het is vaak de strijd in ons. Dat het woord van God niet overeenstemt met onze ervaring. En dan kunt u twee dingen doen. U kunt proberen het woord van God aan te passen naar uw ervaring. Of u kunt proberen uw ervaring te krijgen op de hoogte van Gods woord. En dat is wat Judas zegt, bouwt u zelf op in uw allerheiligste geloof en bid in de Heilige Geest. En dan wordt u klein voor de Heer en zegt, Heer, ik wil me verootmoedigen, zoals Daniel dat zegt, dus 2 Kronieken 7 dat zegt, vers 14. En dan verootmoedig je voor de Heer en zeg, Heer, in mijn ziel gebeurt er van alles. Maar Heer, dit zegt uw woord. Maar Heer, ik wil me verootmoedigen. Heer, ik wil uw aangezicht zoeken. Heer, ik wil buigen voor u en voor uw grootheid. U denkt toch niet dat de Heer zo zou zijn dat hij u oproept om te bidden? Dat hij zegt dat hij al uw gebeden verhoort. En dat hij ze dan niet verhoort? Hebben we enig besef dat hij alles gemaakt heeft? Dat hij de Heer is van de schepping? Dat hij de Heer is van hemel en aard? Dat hij u gemaakt heeft? Ook uw kinderen, dat wij ze slechts in bruikleen hebben. En dat hij Toen de zoon in de wereld gekomen was, is hij zelf met de oplossing gekomen in zijn zoon. Hij heeft de wereld niet aan zijn lot overgelaten, hij heeft Christus gezonden om te herstellen. En Jezus is gekomen om ons te geven leven en overvloed. Wij hebben soms zo'n krom idee van de Heer dat hij niet graag zou geven. Dat we hem een soort moeten verbidden en dat hij in actie moet komen. Hij wil niet dat sommigen verloren gaan. Hij wil dat alle tot erkentenis van de waarheid komen. Dat is zijn wil. Het is naar zijn wil dat mensen gered worden. Hij is immers zelf de redder. Maar weet u wat vaak het punt is? Dat wij God niet begrijpen. En dat is ook logisch, want hij is zoveel groter dan wij. Ik geef u nog een voorbeeld uit de Bijbel. En ik schets u 5 vrouwen. Sarah, de vrouw van Abraham. Abraham had een belofte. Maar het kind was er niet. Haar lichaam was verstorven. En toch komt daar een zoon, Isaac. En wanneer komt hij? En waarom moest ze zo lang wachten? Wel omdat de Heer, omdat Isaac een kind van de belofte moest zijn. En dan wordt Isaac geboren op Gods tijd. Niet op de tijd dat Abraham en Sarah daarvoor gebeden hebben. Want er was een dieper plan, een grotere bedoeling. En dan zet de geschiedenis eens voort, want dan trouwt Isaac met Rebecca. En dan is Rebecca onvruchtbaar. En dan bidt Isaac tot de Heere. En dan krijgt Rebecca ook Jacob en Esau. En zo wordt God de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zo wordt God de God van de lijn in de geslachten. Want uit het geslacht van Abraham is uiteindelijk de Christus geboren. Dus in Gods plan paste dat natuurlijk dat Rebecca ook een kind moest krijgen. In dit geval 2. Maar dat gebeurde op Gods tijd. En zo is het misschien ook wel dat u op dit moment hier zit. En dat u denkt, geestelijk ben ik eigenlijk onvruchtbaar. Heer, ik bid en er komen geen mensen tot geloof. Heer, ik ben hier in het werk en het lukt niet. En het zou kunnen dat het niet helemaal past in Gods plan. Dat zien we met deze vrouw. We weten van Hanna, de moeder van Samuel, hoe ze elk jaar opging naar de tempel totdat Eli op een gegeven moment zegt, over een jaar zul je een kind hebben. En dat was nadat zij het kind aan de Heere beloofd had. Want de Heer had Samuel nodig. Samuel moest in de tempel komen om die moeilijke situatie met Eli en zijn zonen te veranderen. God had een richter nodig voor zijn volk. En daarom werd Samuel geboren. Maar Samuel moest eerst aan de Heer, als het ware, geofferd worden, aan de Heer beloofd worden. Hanna was nog niet zo ver dat haar gebeden paste in het plan van God, maar God had haar zeker verhoord. En op Gods tijd geschiedde dat ook. U weet van de vrouw van Manoach, zo wordt ze genoemd. De moeder van Simson. U weet hoe God de Heer Simson gebruikt heeft. Hoe daar een engel kwam en vertelde dat ze een zoon zou krijgen. En dat hij een Nazareër moest zijn. Hoe hij opgevoed moest worden. Hoe lang hebben Zacharias en Elisabeth gebeden voor een kind? Dat is een schande in Israël. Hoe lang hebben ze ervoor gebeden? Wij weten het niet, de Bijbel zegt het ons niet, maar vermoedelijk best wel heel lang. Ze waren niet zo jong meer. En dan komt Johannes de Doper, die wordt geboren, wanneer? Wel op het juiste tijdstip natuurlijk. Want hij moest de weg bereiden zijn, de voorloper voor Christus. Hij moest de weg vrijmaken voor de Heer Jezus, dus hij kon niet 10 jaar eerder of 10 jaar later geboren worden. Hij moest geboren worden op het tijdstip dat God hem nodig had. Boven onze plannen, onze denkbeelden, ligt daar vaak een denkbeeld en een plan en een bedoeling van de Heer zelf. En daarom staat er ook, we moeten bidden naar zijn wil. Nou, daar moeten we soms een poosje naar zoeken. Sommige dingen staan heel duidelijk. Maar sommige dingen moeten we een poosje naar zoeken. Zeggen, Heer, wat is uw wil hierin? Nou, zo noem ik u zomaar 3 dingen, zomaar 3 redenen. Waarom de verhoring van uw gebeden niet altijd daadwerkelijk is te zien. We hebben gezien van Jozua, dat was zonde. We hebben gezien van Daniel, de strijd in de hemelse gewesten, tegenstand. We hebben nu gezien van deze onvruchtbare vrouwen die aanvankelijk onvruchtbaar worden, waren, maar toch vruchtbaar werden. Op Gods tijd. Dus op Gods tijd zal hij doen wat hij heeft beloofd. En bedenk dan wat Paulus zegt in Efeze 3. Dat de Heere kan doen boven bidden en denken. Eigenlijk is dat nog een vierde reden. Dat de Heere uw gebed niet zo verhoort zoals u denkt dat hij het zou moeten verhoren, maar dat hij meer doet. Dat hij doet boven bidden en denken. En dat is eigenlijk bijvoorbeeld ook met deze vrouwen. Ze moesten heel lang wachten. Maar uiteindelijk waren ze allemaal een zoon die paste in het plan van God, waar de Heere als het ware grote godsmannen van gemaakt heeft. Dus de vrouwen werden eigenlijk niet gezegend met zomaar een kind, ze werden eigenlijk gezegend met een bijzonder kind. Die een bijzondere grote waarde hadden in het plan van God. Dus zomaar, broeders, zusters, wat redenen waarom wij onze ziel moeten onderwerpen aan het woord van God. En als we nou teruggaan naar Psalm 62, dan zien we daar een tweede punt. Het eerste punt hebben we gehad. Zeker mijn ziel zwijgt stil voor God. En als ik daar in de tweede regel, want van hem is mijn verwachting. En eigenlijk zegt Psalm 72 vers 5 dat nog mooier. Gij zijt mijn verwachting, Heere, Heere. Mijn vertrouwen van mijn jeugd aan. Dus wat kunnen we hier nou hieruit leren? Dat we eigenlijk niet moeten vragen zozeer om een oplossing. We moeten niet vragen om kracht. We moeten niet vragen om uitredding. Maar als de Heere zelf komt, dan is daar de uitredding. Denk maar aan Jesaja 40. Wie de Heere verwacht, putte nieuwe kracht. Wij willen wel nieuwe kracht putten, want Heer, we zijn moe, we zijn uitgeblust, we zijn te neergeslagen. Heer, we zoeken om nieuwe kracht. Nee, we moeten de Heere verwachten. Dat is wat Jesaja zegt. Dus de Heere zelf verwachten. De Heere wil u zo zegenen, dat u niet de kracht geeft, maar de Heere wil u zegenen met zijn aanwezigheid. Dat is wat wij, broeders en zusters, mogen leren en mogen verstaan. Wat we zo gezien hebben, zo vaak, ook in de tabernakel, dat de Heer het volk zegende met zijn aanwezigheid. In de wolkolom en de vuurkolom. En Mozes had het begrepen. Mozes zegt, Heer, doe mij van hier niet optrekken als u zelf niet meegaat. Hij wilde niet uit de tegenwoordigheid van de Heer. En de Heer zal misschien onze gebeden tegenhouden, voorlopig niet verhoren, totdat wij ook verlangen dat Hij ons leven stempelt. En dat Hij ons leven vult. En dat Hij ons hart vult. En dat we gaan beseffen dat het zijn gemeente is. Dat het zijn werk is. Dat het zijn koninkrijk is. Dat het zijn kerk is en zijn werk. Alles. En als de Heer in het midden, wat hebt u nu liever? Een brief van uw geliefde? Of hebt u liever de aanwezigheid van uw geliefde? Wat hebt u nou liever? Een geldgift van uw geliefde, of hebt u liever de aanwezigheid van uw geliefde? Dat is wat de Heer ons wil leren. Hij kan ons van allerlei goederen los uitdelen. Misschien. Als hij zou willen. Maar hij wil ons meer geven. Hij wil doen boven bidden en denken. Hij wil in ons midden zijn. Hij wil in uw leven zijn. Hij wil overal bij betrokken zijn. Bij wat u denkt en bij wat u voelt. Want hij kent al uw gedachten. Hij kent u zitten en hij kent u staan. Jezus heeft gezegd, ik zal de Heilige Geest sturen, zal bij u zijn, zal in u zijn. En als Hij in ons is en als Hij bij ons is, dan is Hij onze kracht. Dan is Hij onze bron, dan is Hij onze sterkte. Dan is Hij onze heiligheid, dan is Hij onze bewaring. Dan is Hij ons leven. Maar broeders en zussen, ik weet niet hoe het bij u gaat. Maar soms gebeuren er in je leven van die dingen. En dan ben je zo al een aantal uren verder waar je mee hebt lopen worstelen in je ziel. Nou ja, ik vergeten ben om de Heer erbij te betrekken. En dan misschien dat de Heer dan denkt, nou ja, laat hem maar even. Zoals wij soms ook met onze kinderen doen. Nou, laat ze maar een poosje. Dan komen ze straks. Laat ze eerst maar oefenen. Laat ze eerst maar sparren. Laat ze eerst maar proberen. Maar de Heer heeft natuurlijk ons al lang gezien. We weten lang wat wij nodig hebben. En dan staat ook al lang klaar om onszelf. Als u rust of inzicht moet hebben, of wijsheid moet hebben, wat het ook zijn mag. Hier is dat klaar. Maar als wij er geen gebruik van maken, met alle eerbied gesproken, dan voelt het of hij niet naar ons luistert, of hij niet naar ons hoort, of hij niet naar ons luistert. En daarom zegt David hier ook: van hem is mijn verwachting. U mag geloven op hem. En wat ik straks al heel kort geschetst heb, probeer de dingen te zien zoals God ze ziet. Probeer te ontdekken wat er in het hart van God is. Probeer te ontdekken wat hij van plan is met uw leven. Hoe graag wil hij niet dat uw ouders of uw kinderen of uw buren of uw vrienden tot geloof komen? Natuurlijk, dat is Gods verlangen. In die zin heeft God, we hebben er wel eens meer gezegd, God is almachtig en toch heeft God een probleem. Daarom zegt hij ook, Jezus biedt dat God arbeiders uitstoot in zijn oogst. Is het geen probleem voor de Heer als ik ongehoorzaam zou zijn? Stel, ja toch. Is dat een probleem voor de Heer? Zeg, ja, God kan alles, dan kan je mijn geweld pakken, dan kan je tuchten, nou, dat is waar. Het kost ook een hoop tijd voor de Heer. Totdat hij ons zo gevormd heeft dat wij bruikbaar zijn. Al die tijd heeft God ons hart gezien. Al die tijd heeft hij goede bedoelingen met u. En met mij. En met ons als gemeente. En met de wereld. Natuurlijk heeft God goede bedoelingen. God is niet ver weg. Hij is dichtbij. En dan zullen we weten dat de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, als hoge priester voor ons bidt en voor ons pleit. Als David nou zegt in Romeinen 8, je weet niet jongens wat jullie moeten bidden naar boven. Maar de Heilige Geest is daar om je te hulp te komen. Dus het is de wil van de Heilige Geest om u en mij te helpen. Daar kun je niet aan twijfelen. Dat is Gods verlangen. Want er staat er ook dat de Heilige Geest zelfs voor heiligen pleit. Dus de Heilige Geest bidt voor u. En de Heer Jezus bidt voor u als de hoge priester. En vaak bidden ook broeders en zusters voor u. Als ze gehoorzaam zijn ook in Efeze 6 vers 19, dat we moeten bidden voor alle heiligen. Dan wordt er als het ware over de hele wereld voor u gebeden. Hoe vaak bidden wij niet voor de hele wereld, voor alle mensen. Voor andere gemeentes of kerken, voor de predikanten. Er wordt voor u gebeden. God is bezig om zijn plan, zijn heilsplan uit te werken. Hij doet er als het ware alles aan om ook uw gebeden te verhoren. Hij stuurt speciaal een engel naar Daniel om Daniel inzicht te geven in een situatie over een tijd die ver na Daniel zal geschieden. Daniel heeft er inzicht in gekregen, maar wij natuurlijk nog meer. En in deze tijd gaat dat min of meer in vervulling. En dan wil ik denken aan het woord op Psalm 119, vers 49. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Nogmaals, ik heb het straks al gezegd, onze verwachting moet niet gebaseerd zijn op ons gevoel. Maar wel op het woord van God. En de Heer heeft zulke mooie dingen gezegd in het woord van God. Ook over de uitbreiding van de gemeente, maar daar willen we misschien een andere keer over spreken. Maar voor vandaag zou ik nogmaals willen zeggen: mijn ziel, zwijg stil, verwacht hem. Amen. Gaan we samen bidden. Vader, wij danken u voor uw woord. We danken u, Heer, voor het onderwijs wat u ons geeft, voor deze les, Heer, ook bij Psalm 62. En dank u, Heer, dat u ons leert dat we onze ziel het zwijgen op moeten leggen. Maar dat we het van u mogen verwachten. En ik bid, Heer, dat u met ons spreekt. Zodat de verwachting in ons hart weer toe zal nemen. Heer, dat de verwachting zal zijn in ons hart als wij bidden tot u. Dat we ook verwachten dat u het hoort. En dat u onze gebeden verhoort. En Heer, als wij bidden, Heer, of u in ons midden wilt zijn, dat we dan doen met verwachting. Of welke bed het ook mag zijn, mag, Heer, met verwachting. Met geloof dat het ook zal gebeuren. En dat er geen twijfel zal zijn, Heer, in ons gebed. Maar Heer, dat we dat dan zullen belijden voor u. En dan onze ziel het zwijgen opleggen. Dat we zullen bidden in de Heilige Geest. En we weten, Heer, immers. Ze bidden in en door de Heilige Geest. Heren, dat uw woord ook daadwerkelijk in vervulling zal staan. Heren, we zien er naar uit. Heren, dat de verwachting in ons hart en in ons leven toe zal nemen. En Heren, dat we als geloven niet achteruit zullen gaan, maar dat we toe zullen nemen. Heren, in kracht, in liefde, in wijsheid, in bezonnenheid. En Heren, dat we mogen opgroeien, Heren. In dat volwassen zoonschap. Heren, wij prijzen uw grootheid. En we roemen uw naam. En Heren, is blijdschap in ons hart. Heren, is dank in ons hart. En aanbidding. En Heren, als we vanmorgen ook horen in de getuigenis, Heren, is er nog zoveel nood. Er is nog zoveel gebed. En dan prijzen wij u, Heren, dat u een God bent die leeft. Dat u een God bent die de gebeden verhoort. En dat u een God bent die niet wil dat sommigen verloren gaan, Heren. Maar dat alle tot erkenning van de waarheid komen. En in die zin, Heren, staat uw deur wagenwijd open. Heer Jezus, uw armen zijn uitgestrekt. En Heer, ook dit gebed. Heer, mogen we weten dat u het heeft verhoord. En we zien naar uit, Heer, wat u nog gaat doen. In ons leven, in de toekomende tijd. In Jezus' machtige, wonderbare, heerlijke naam. Geprezen zij God voor de komst van zijn Zoon. Halleluja. Amen.